Goedemorgen. Goedemorgen. Maar ik moet hier wel meewerken. We gaan even anders beginnen als normaal. Wat is normaal? Maar goed, ik wil Annemiek even naar voren vragen, want ik ga vandaag spreken over Jacobus 5. Maar dit denk ik goed om het meteen in praktijk te brengen. Want in Jacobus 5 staat, vers 14, staat dat je de oudste moet roepen als je ziek bent, om voor je te laten bidden, voor je te laten zalven. Je moet je laten zalven en dat Annemiek een gelovig gebed over mij uitspreekt. Dus de druk ligt bij haar. Nee, maar zonder gekke, nee, maar ik geloof erin. En ik weet je, het is natuurlijk altijd vaak theoretisch, maar laten we het gelijk in praktijk brengen. Laten we gelijk in praktijk brengen wat de Bijbel spreekt. Dus vandaar. Amen.
Twee keer, hè?
Ja, twee keer, het dubbele, ja.
Genezing uit over zijn lichaam, over zijn ziel, over zijn geest. En ik spreek genezing over zijn keel uit. En vader, ik bid u dat u uw woord niet met mate zal verkondigen, maar dat wat u in zijn hart gelegd hebt. En ik zie op dit moment, Rian, een hele grote menigte met mensen. En jij geeft onderwijs. En God heeft je wijsheid gegeven, bovennatuurlijke wijsheid. En ga daar ook in staan. En de bovennatuurlijke wijsheid, dat jij je mond opent, zal God je de woorden geven. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Daarvoor is het alleen al goed. En het bouwt geloof, maar het geeft ook genezing. Want ik had de eerste dienst echt geen last van mijn stem. Amen? En ik doe het ook, waarom doe ik dit? Is ook om het voor te doen. Want ik kan het zeggen, maar als ik het zeg, dan moet ik het nog doen. En als ik het doe, voordat ik Annemiek het eerste dienst vroeg, dacht ik, oké, ik had het idee dat de Heilige Geest dat zei tegen mij. En toen dacht ik, nee Rian, dat is anders, waarom? Toen dacht ik, wie bepaalt? Dat is de Heilige Geest bepaalt. En ik wil gehoorzaam zijn aan de Heilige Geest. Ik ben gehoorzaam aan God. Vandaar dat ik Annemiek aanstoot van, wil dat ik jou naar voren roep om voor mij te bidden. Want dat zegt het woord. Dat zegt natuurlijk. Dus, alleen, eerst twijfelde ik. En die twijfel, dat is logisch hè, want de twijfel is gewoon de andere kant. Die denkt van, nee jongen, het is normaal hè, zo gaat het, zo hoort het niet. Dus, en om te beginnen, is houd moed, de Heer komt spoedig. Er zijn al meer dan in de eerste dienst, die de eerste keer daar geloven. Houd moed, de Heer komt spoedig. Amen. Deze maand spreken we over vrijheid in het thema. En er zijn al drie voor mij geweest, Annemiek, Robert en Klaas. En als je kijkt in het Bijbelboek Jacobus, waar we over spreken. Jacobus spreekt over heel veel. Dus eigenlijk, ik zei van de week tegen hem, hier kunnen we veel vaker over spreken, of veel meer over spreken dan één maand. En, maar goed, soms is dat niet anders, dus doen we het gewoon in de maand. En het mooie is wel, je kunt zelf het woord induiken, je kunt het terugluisteren, alles staat op de site. Dus maak er ook gebruik van. Ga ook gewoon naar de site, luister de woorden terug en doe er wat mee. En als ik even heel kort aanhaal waar ze over gesproken hebben, dan is Annemiek die sprak over beproevingen leidt tot standvastigheid. Dat is een heel goed woord. Beproevingen leidt tot standvastigheid. Roos sprak over bedwingen van je tong. Luister die vooral ook naar waar het ook vandaan komt. En Klaas die sprak over jaloezie in de gemeente aan de hand van Jozef. Luister ze allemaal terug. We hebben die mogelijkheid. We hebben hier de vrijheid in Nederland. Ik zei het eerst niet zo ook om het terug te kunnen luisteren. Om hier bij elkaar te kunnen komen zonder dat we gevangen genomen worden. We hebben die vrijheid hier. Dus maak er ook gebruik van om het woord te lezen. Om het terug te luisteren. En vandaag mag ik afsluiten met Jacobus 5. En ik heb de titel genoemd. Houd moed. We zijn samen op weg naar vrijheid. Klinkt ergens wel best wel zoetsappig. Vond ik zelf. Ik dacht, heb je geen stoerdere titel? Maar goed. Houd moed, we zijn samen op weg naar vrijheid. De rest, het stoere stuk komt nog wel. En Jacobus 5 staat veel, wat ik al zei, veel om over te spreken. Dus ik ga proberen vanochtend om de lijnen door te pakken, zover dat lukt. Want Jacobus gaat alle kanten op. En ik kan er misschien wel 10 preken op zich van maken. Maar goed. Die tijd heb ik niet. Volgende week gaan we weer anders doen. Dus dan ga ik proberen de grote lijn te pakken. En als eerste wil ik jullie beginnen met Jacobus 5, vers 7 tot 8. En daar begint hij mee, heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land. Tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen. Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen. Het mooie vind ik, hij begint met heb geduld. Heb geduld. En ik moest meteen, toen ik hiermee bezig ging, denken aan het wachten. Ik sprak daar een maand geleden ongeveer over het wachten. Heb geduld, het wachten. En er komt best wel veel overeen. Ik ga niet die preek houden, die kun je ook gewoon terugluisteren. Maar heb geduld. Hoe lang? Geen idee. Maar heb geduld. Als je terugkijkt, is dat een lange kan het een lange periode zijn. En het mooie is dat Jacobus hier ook het voorbeeld noemt van een boer. Als een boer iets zaait, dan gaat hij naar binnen, gaat hij slapen. En dan staat erop, is niet dat hij dan de boel kan oogsten. Hij moet geduld hebben. Hij is afhankelijk van onder andere het weer. Het regen, zon, waardoor het gewas gaat groeien. Natuurlijk kan hij dat beïnvloeden door te gaan sproeien. Maar hij moet geduld hebben. Hij moet er iets voor doen. En je hebt geduld nodig in de omstandigheden waarin je zit. Je hebt geduld gewoon nodig als je bijvoorbeeld geen uitkomst ziet. Van ja, geen idee hoe ik dit moet doen. Dus heb je geduld nodig. Dat is heel normaal. En ik vind het mooi dat Jacobus daar ook wel mee begint met heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. En als je daarover nadenkt, tot de Heer komt, dat betekent ook, daar gebeurt ook iets. Het is ook totdat de Heer komt. De Heer is aan het werk. In jouw geduld, in je wachten, is de Heer aan het werk. Vanochtend is Hij aan het werk. Nu wil Hij tot je spreken. God wil zich laten vinden. God heeft jouw aandacht. God wil jouw aandacht. En hopelijk krijgt Hij die ook. En dat vind ik wel mooi. Als je dan gewoon naar Jacobus algemeen kijkt, maar ook in hoofdstuk 5, er staat over lijden en beproevingen. Annemiek sprak daar natuurlijk over. Maar lijden en beproevingen is iets wat heel normaal is. Dat is iets wat heel normaal is als mensen in deze wereld. Als christenen is het heel normaal als je lijdt en dat je midden in de beproevingen zit. Maar goed, dan hoor ik heel veel mensen zeggen, maar dat is toch niet wat God bedoeld heeft? Klopt, dat is het ook niet. Alleen wij zijn door de keuzes die gemaakt zijn door Adam en Eva, zijn wij wel in die gebroken wereld terechtgekomen. Dus we staan daar middenin. Dus lijden en beproevingen is heel normaal. Het is niet zo dat wij als christenen alles maar goed voor elkaar hebben. Dat alleen maar zegen is, alleen maar overvloed, alleen maar dit, alleen maar dat, geen ziekte. Dat is niet zo. Dus laat elkaar ook niet voor de gek houden. Want ik geloof dat we als christenen groot te maken gaan krijgen, dat staat gewoon in het woord, met lijden en beproevingen. En dan zeg ik, leer er maar mee leven. Want het is nou eenmaal zo. Nou, lekker woord. Leer er maar mee leven. Ik dacht wel toen, dat zou ik dat opschrijven, leerde mij mijn leven. Maar ik denk wel, ja, weet je, daar moeten wij mee om leren gaan. Wij moeten geduld hebben totdat de Heer komt. En Jacobus zegt dat, hè, houd vol, de Heer komt spoedig. Wat is dan spoedig? Want zeiden ze namelijk vroeger ook al. En de Heer is er nog steeds niet. Dus hij komt niet, denken dan mensen. Maar de Heer komt. En het mooie is ook, wat ik, als ik de Bijbel lees, dan zie je al aan Jacobus. Hè? Jacobus, die heeft opgeschreven, zegt, de Heer komt spoedig. En zo leefde hij ook. Zo leefde hij ook. Hij deed er alles aan om het te vertellen om zich heen. Hij liet het zien vanuit zijn leven. Paulus ook. Die bracht ook af, en de Heer komt spoedig. Wees voorbereid. Wees voorbereid, verwacht hem, want de Heer komt spoedig. En zij waren er namelijk klaar voor. Zij verwachtten dat ook echt. Zij leefden ook zo dat toen wist je natuurlijk niet, maar we zoveel jaar verder zijn, dat de Heer er nog niet is. Maar dat wisten zij niet. Zij leefden alsof de Heer morgen zou kunnen komen. En dat is ook wat de Heer van ons vraagt. Weet je, ben jij klaar? Ben jij klaar? Want ik kom. Ik kom spoedig. Alleen, wanneer is dat? Ja, geen idee. En daar zat ik op, oké, de Heer komt spoedig. En toen zag ik zelf te denken, wat nou als de Heer gewoon een deadline had gesteld? En die had gewoon gezegd, weet je, houd moed, ik kom 31 december 2030. Dat was toch ideaal geweest? Voor de mensen die houden van plannen, dan kun je mooi plannen. Oké, de Heer komt dan, heb ik alles voor elkaar, daar komt hij. Dan zit ik er klaar voor, of ik sta er klaar voor, weet ik veel. Maar goed, hè? Nou, dat is niet zo. Maar goed, als dat zo was, stel je dat, dan geloof ik dat er twee groepen waren. En de eerste groep, die dacht van, nou, een paar jaar, deze ellendige wereld, een beetje uitzitten, dan red ik nog wel. Gewoon een beetje rustig aan, ik doe lekker wat ik zelf leuk vind, en een beetje genieten van alle wereldse dingen, lekker naar feestjes, lekker dit, ik zeg niet dat feestjes slecht zijn, maar in ieder geval iets wat tegen het woord ingaat, maar gewoon mijn eigen ik lekker vermaken. En dan komt een beetje richting 20 december 2030, dus net voordat hij terugkomt, dan ga ik mijn leven beteren, dan is de genade. Want dat spreekt er wel over, dat is genade. Ik bedoel, in ieder, ik geloof, op het moment als, stel, Jezus komt vrijdag en donderdag geeft iemand zijn leven, dan geloof ik dat hij gered is. Maar goed, we weten niet wanneer die komt. Ja, we weten dat hij spoedig komt. En groep 2, dat zijn de mensen die denken, oké, nog 7 jaar, en dan komt hij terug. Dus we hebben nog 7 jaar de tijd om een ieder die wij kennen, die Jezus nog niet kent, het evangelie te vertellen. We gaan evangelisatiecampagnes organiseren. We gaan de straat op. We gaan op een kistje staan. We gaan, weet ik veel, wat maakt het uit? De Heer komt terug. We weten ook wanneer. Die doen er alles aan om het evangelie te vertellen. Dat is ook nog een groep die er is. Maar de vraag is, bij welke groep zou jij horen als dit zo was? Dan denken heel veel mensen, ja, maar dat is niet zo. Maar welke groep zou jij horen? Want wij als mensen zijn vaak ik-gericht. Alleen maar van ik. En als dat goed is, dan die ander. Maar dat is niet wat God vraagt van ons. Maar gelukkig kent God ons. Hij heeft ons namelijk zelf gemaakt. En hij had natuurlijk zoiets van, dat ga ik niet doen. En niemand weet ook wanneer hij terugkomt. Maar hij komt spoedig. Zelfs Jezus weet het niet. Alleen God weet wanneer die dag is. En ik denk dat God dat met een reden gedaan heeft. Ik zei het straks al, God wil jouw aandacht. Hij heeft een manier gedacht, oké, hoe kan ik de focus bewaren? Is door een belofte te geven dat ik terugkom. Zodat je iets hebt om naar uit te kijken. We hebben iets om naar uit te kijken. We hebben iets om focus op te houden. Want hij komt terug. En dat is ook ons doel. Wij moeten die focus houden. Als wij gefocust zijn dat hij terugkomt, dan gaan we daar ook naar handelen. Want je weet namelijk niet wanneer. Ja, als je wist dat het dan was, in 2030, dan denk ik heb nog tijd. Maar als het morgen is, of als het misschien tijdens het spreken is, aan welke kant sta jij? Maar er is iets om naar uit te kijken. En hij wil namelijk iedereen, dus ook als jij hier zit vanochtend en je hebt nog niet die keuze gemaakt, hij wil iedereen de kans geven om voor hem te kiezen. En tot die tijd, zeggen wij, hij komt spoedig. En wanneer dat is, nogmaals, geen idee. Want God heeft de regie in handen. Hij bepaalt wat hij doet en wanneer hij doet. En hij doet alles op tijd. Hij is nooit te laat. Maar hij komt spoedig. Want ik geloof namelijk, zodra wij de komst van de Heer, de komst van God uit het oog verliezen, zodat wij daar niet meer op gericht zijn, dan gaan wij bezig met de aardse dingen. Dan gaan wij bezig met, nou, hier alle dingen goed voor elkaar, maar we zijn niet meer gericht op hem. Ik geloof, op het moment dat jij je gericht hebt op oké, hij komt spoedig, dan moet ik voor mijn buurman zijn, die kent hem nog niet. Of dan moet ik voor die ander zijn, die kent hem nog niet. Dan laat jij in je leven zien, aan je daden, dat je de Heer volgt, dat je God volgt. En dan zegt Jacobus, in Jacobus 5, vers 9 tot 11. Hij zegt, klaag niet over elkaar, broeders en zusters, want daarmee roept u het oordeel over u af. Dat is duidelijke taal. Bedenk dat de rechter voor de deur staat. Dus hij komt spoedig. Hij staat voor de deur. Dus ga niet over een ander zitten klagen. Ga niet slecht spreken over een ander. Want dan roep je het oordeel over je af. Neem een voorbeeld aan de geduldig lijden van de profeten die in de naam van de Heer spraken. Degene die stand hielden, prijzen we gelukkig. U hebt gehoord hoe standvastig Job was en u weet welke uitkomst de Heer gaf. De Heer is immers liefdevol en barmhartig. En Annemiek zei dat namelijk al, beproeving maak je standvastig. Kijk maar naar Job. Job, die heeft wat meegemaakt. Maar hij hield vast. Hij hield vast aan zijn geloof, want hij wist dat de Heer spoedig zou komen. Hij hield vast aan zijn geloof. En God was liefdevol en barmhartig. Hij zegende hem. Hij had alles kwijtgeraakt, maar hij zegende hem. Omdat hij vasthield aan zijn geloof. En dat is ook wat Jacobus ons oproept in hoofdstuk 5, is dat wij tijdens de beproevingen, tijdens het lijden, vasthouden aan ons geloof. Want weet je, het is heel normaal dat je beproefd wordt. Het is heel normaal dat je in het lijden zit. Als je het niet zit, zou ik bijna afvragen, waar zit je dan precies? Is het dan achterover? Weet je, wat dan beproevingen, lijden, dat als je beproefd wordt, kan een aanval zijn van de Satan. Maar de Satan, als jij niet veel met geloof doet, of je doet er niks mee, zul je niet aangevallen worden. Want daar heeft hij toch geen last van. Hij zoekt naar degene die het hardst vechten. Die het hardst uitkomen voor Jezus. Dan denk je, die moet ik hebben. Die moet ik aanpakken. Want dat is een gevaar voor mij. Die andere, als jij niks doet, ben je geen gevaar. Dus dan zul je ook minder te maken krijgen met beproevingen. Dus kijk, zolang wij hier op aarde leven, is het heel normaal dat we beproevingen en lijden doormaken als christenen. En er staat, en dat vind ik wel heel mooi, diegenen die stand hielden, prijzen wij gelukkig. Of een andere vertaling die spreekt over profeten, als profeten slecht behandeld worden, ze het over hun kant lieten gaan. Dus wat doen ze? Ze lieten het gaan. Ze gingen er niet tegenin. Ze gingen niet terugvechten. Ze gingen niet hun eigen heft in handen nemen. Dat deden ze niet. Ze gingen geen kwaad met kwaad vergelden. Dat deden ze niet. Omdat ze focus hadden, dit is onze roeping. Wij moeten mensen vertellen van het evangelie, omdat de Heer spoedig komt. En daarom, degene die stand hielden, prijzen wij gelukkig. En ik zie dat ook voor me, en dat, kijk maar om je heen. Als jij mensen ziet die beproefd worden, of die in hun lijden zitten, dan, en ze houden vol, ze houden moed, dan krijg je daar bewondering voor. Ik krijg daar bewondering voor. Als mensen het moeilijk hebben en ze houden stand in hun omstandigheden, dan krijg je daar bewondering voor. Zo, die doet dat goed. Die toont karakter. Die geeft niet op. En ik geloof namelijk, als wij dat als christenen doen, als wij als gelovigen stand houden, moed houden, ondanks onze omstandigheden, dan laten wij de wereld iets zien dat wij bezitten, wat de moeite waard is om aan vast te houden. Als jij te midden van je beproeving, te midden van het lijden, laat zien dat je stand houdt, dat je vasthoudt, dat je moed houdt, dat je geduld hebt, dan gaat de ander om je heen zien van, hey, wat heeft die? Dat wil ik ook. Wat heeft die? Is dat dan zo? Oh, ja, die gelooft, die gaat naar de kerk. Maar hoe doet hij dat? Ik zie hem struggelen, maar hij houdt stand. Ik geloof dat dat al een manier is om te kunnen evangeliseren. En ik heb hier Annemiek staan. Want ik geloof en ik zie, want Annemiek is Feiko, onze voorganger, mijn schoonvader, haar man, verloren, 52-jarige leeftijd, weggerukt uit haar leven. En ik zie dat zij lijdt. Ik zie dat zij beproefd wordt. Maar wat ik zie, is dat er een vrouw staat en blijft staan. Op dit moment, in haar omstandigheden. Hoe zwaar het ook is. Natuurlijk zie ik haar lijden. Natuurlijk zie ik dat ze het zwaar heeft. Maar wat ik bewonder en wat ik super knap vind, is dat zij, hoe dat ze houdt vast aan het woord. Ze houdt vast aan wat gesproken is tot hun samen. En tot haar alleen. Want God spreekt nog steeds. En dat, daar heb ik bewondering voor. Daar heb ik bewondering voor. En dan kunnen mensen denken, hey, je bent een schoonzoon. Ja, dat maakt geen bal uit. Maar ik heb bewondering voor dat zij blijft staan en voorgaat. Want ze gaat voor, als voorganger, voor deze gemeente. En ze leven leiden om gewoon een vol... Als je gaat, kijk maar om je heen. Kijk maar om je heen. Mensen die in die beproeving lijden zitten. Kijk maar. Daar kun je niks anders dan bewondering voor krijgen. En dat alleen al is een zichtbaar iets dat Jezus leeft. Want ik weet zeker, als Jezus er niet was geweest... Nou, vraag het zelf maar. Want Jezus komt, dat is een gegeven. Jezus komt. En als het zover is, dan zullen wij voor eeuwig in die vrijheid met hem leven. En dat is namelijk de belofte, dat is de uitzicht, dat is ook de focus die wij vast moeten houden. En tot die tijd hebben wij een opdracht. Daar staat in Jacobus 5 vers 19. En daar staat, broeders en zusters, jij en ik allemaal, als één van u afdwaalt van de waarheid en een ander laat hem daar... heen terugkeren, dan mag hij weten wie een zondaar van een dwaalspoor terugbrengt, redt hem van de dood en wist tal van zonden uit. Daar sluit Jacobus mee af. En ik heb het opgezocht in de Bijbel in gewone taal. Daar staat, let op, vrienden. Stel dat iemand van jullie niet meer leeft zoals God het wil. Zeg hem dan dat hij moet ophouden met zijn slechte gedrag. Zeg hem dat hij op moet houden met zijn slechte gedrag. En stel dat hij luistert en weer gaat leven zoals God het wil. Weet je wat er dan gebeurt? Dan zal God hem redden. En hem al zijn zonden vergeven. En dat gebeurt omdat jij hem gewaarschuwd hebt. Dus jij hebt hier een sleutel in. Als iemand... zijn slechte gedrag laat zien. Als iemand van de waarheid afdwaalt, dan ben jij de sleutel dat hij terug kan keren naar de waarheid. Nog een andere vertaling die zegt moeten. Nog dringender. Moeten. Wij moeten. We zijn verplicht om mensen die afdwalen terug te brengen naar het woord. Terug te brengen naar de waarheid. Dat is wat het woord zegt. Maar daarvoor hebben we wat nodig. En de eerste is... je moet het woord en de waarheid kennen. Want hoe kun je iemand terugbrengen als je zelf het woord niet kent? Als je zelf de waarheid niet kent? Hoe ga je iemand dat uitleggen? Je mag dit niet doen. Zegt hij, hoe dan wel? Dus het is belangrijk. Wij zeggen dat altijd, vanaf het podium zeggen we altijd, weet je, lees je Bijbel, bid elke dag, ga het woord, vreet het op en ga het doen. We zeggen dat niet voor niets. Het is niet om je te plagen of je tijdsinvulling te geven. Maar dat heb je nodig om standvastig te worden. Om moed te houden, om geduld te hebben en hier in deze wereld te kunnen blijven staan. En de tweede is dat je moet durven degene de waarheid te vertellen. Je moet lef hebben. Om met de eerste te beginnen, de waarheid. Want... de profeten, die kennen het woord. Jacobus wist waar hij over sprak. Jacobus wist dat de mensen van de waarheid af zouden dwalen. Dat wist hij. Want dat zag je daar al gebeuren. In de Bijbel gebeurde dat al. Dus waarom zou het nu niet gebeuren? En daarom is het ook opgeschreven. Want dan konden wij er ook wel mee. En mensen die afgedwaald zijn van de waarheid... kun je onder andere herkennen aan dat zij het woord... aanpassen naar hetgeen zij vinden dat het moet zijn. Dus ze passen het woord aan naar wat zij vinden dat het moet zijn, maar dat past in hun straatje. Die mensen kun je eruit halen. Want wat zeggen ze dan vaak? Ze zeggen dan vaak, ja, maar dat is niet meer van deze tijd. Het is niet meer van deze tijd. Het is van, was vroeger, was een oud testamentisch joh. Het is niet meer van deze tijd. Nee, ze willen het aanpassen naar hun straatje. Want anders moeten zij zich aanpassen. Maar het woord is niet veranderd. Het woord is niet veranderd. En ik geloof namelijk dat er op dit moment twee Bijbels bestaan. Dat geloof ik helemaal niet, maar ik denk dat sommige mensen denken dat er twee Bijbels bestaan. En de eerste is gewoon de Bijbel, het woord van God. Die geïnspireerd is door God. De Bijbel is geïnspireerd door God. Het is niet zomaar een boek. En de tweede is, ik heb het een boek genoemd, verzonnen door de mens voor je eigen ik. Dit past mij het beste. Als ik dit doe, nou ja, dat is toch goed, dan wandel ik toch goed. Ja, dat is naar je eigen straatje praten. Maar dat is niet de waarheid. Dat is niet de waarheid. Zie je het al voor je? Jip en Janneke, dat boek wordt aangepast. Je gaat zelf veranderen. Annie zal er blij mee zijn. Ja, we lachen er, maar wij zijn niet de auteur. Je bent niet de auteur van Jip en Janneke. Je kunt Jip en Janneke niet veranderen. Het is geschreven, wordt er nu nog steeds gelezen. Ik weet niet hoe oud dat is inmiddels, maar... Ouder dan de Bijbel, hoor ik hier. Oké. Nee, maar je kunt het niet zomaar aanpassen. Je hebt niet eens het recht, hè. De Bijbel is geïnspireerd door God. God is de auteur. Dus wie zijn wij dat wij de Bijbel gaan veranderen? Dat doen we alleen maar om het in onze straatje passen. Omdat anders moeten wij ons aanpassen. Maar de Bijbel is van begin tot eind nog steeds hetzelfde. Nog steeds relevant voor vandaag de dag. Hij is niet veranderd. Het woord is waarheid. Het woord is waarheid. De woord. Goeiedag. De vraag is, ken jij het woord? Ken jij het woord? Ik roep het al een paar keer, maar kennen wij het woord? Weten wat er staat? Want hoe kun je anders iemand terugbrengen naar het woord, zoals Jacobus schrijft? En het tweede daar is, durven wij dat? Durven we nog wel de waarheid te spreken? Durven wij nog wel het woord van God te brengen? En dat geldt niet alleen voor de sprekers, dat geldt niet alleen voor mij. Want ik hoop als ik hier niet het woord vertel, dan Miek meteen van het podium afhaalt. Want anders ben ik een van de valse profeten die de Bijbel over spreekt. Want die gaan komen. Die zijn er al. Maar waar luisteren wij mee? Wij moeten het woord kennen, want dan kun je ze ook herkennen. Wat durven wij elkaar aan te spreken als je bijvoorbeeld slecht omgaat met geld? Durf je mensen aan te spreken als ze slecht met hun vrouw omgaan? Of met hun man? Durven mensen aan te spreken als ze slecht met hun kinderen omgaan? Ik noem het eerste dienst ook. Niet in de winkel als iemand, natuurlijk als iemand slaat, daar kun je er wat van zeggen. Maar het is vanuit verbinding, vanuit relatie. Als je mensen kent, dan kun je, ik hoop dat je je vrienden aan kunt spreken als ze iets doen wat slecht gedrag is, waar de Bijbel over spreekt. En dat het dan nog steeds je vrienden zijn, maar anders waren het niet eens vrienden. Want je moet eerlijk tegen elkaar kunnen zijn, je moet de waarheid kunnen vertellen. Durven wij vrienden aan te spreken als ze seks voor het huwelijk hebben? Ja, maar dat is niet meer van deze tijd, Rian, dat huwelijk. Nee, het is, tegenwoordig moet je betalen om getrouwd te zijn in gemeenschap van goederen. Vroeger was dat normaal. Het komt omdat we onze eigen regels gaan maken. Onze eigen principes gaan maken. Durven we elkaar nog aan te spreken als iemand kwaad spreekt, roddelt. Als je in een groepje staat en ze praten over iemand die er niet bij is. Wat doen wij dan? Praten we dan mee? Of spreek van, hé, doe dit niet, dit past niet bij jou. Durven elkaar de waarheid voor te houden als het tegen het woord van God ingaat. En daarvoor moet je het woord van God kennen. Of zijn we bang? Of ben je bang om je vrienden te verliezen? Of ben je bang om uitgelachen te worden? Of ben je bang om er niet meer bij te horen? Kijk, dat is die christen. He, dat je een groepje krijgt, daar een groepje niet-christen, daar jij alleen. Ben je daar bang voor? Of ben je bang om vervolgd te worden? Niet leuk gevonden te worden? Het zijn allemaal hele normale dingen. De Bijbel laat dit al zien, hè? Dat gebeurt al gewoon in de Bijbel. Dat Elia of Elia werd uitgelachen en de beren kwamen. Lees het maar na. Het staat er in de Bijbel dat wij vervolgd zullen worden. Voordat Jezus terugkomt. Maar één ding, dat wisten de profeten en dat weten wij nu ook, is dat we vol moeten houden, dat we geduld moeten hebben en dat wij vast moeten houden en standvastig moeten zijn, omdat we weten dat de Heer spoedig terugkomt. Dat is namelijk ook de oproep, dat is de oproep die Jacobus aan ons geeft. Dat je omziet naar een ander. Niet altijd op jezelf gericht bent. Maar dat je kijkt, oké, wie kent Jezus nog niet? Als iemand van die waarheid afgedwaald is, als iemand slecht gedrag laat zien, dan is aan ons dus die taak om hem terug te halen. Om hem de waarheid te laten zien. En dan is natuurlijk de vraag, hoe doe je dat? Hoe doe je dat? En daar heb ik 3 punten in. En de eerste is, heb geduld. Jacobus begint ermee, heb geduld broeders en zussen, want de Heer komt spoedig. Heb geduld, als je het moeilijk hebt, ga je bidden. Jacobus 5, vers 13. Als je blij bent, ga je lof prijzen, dan ga je uit je dak. Als je ziek bent, laat hij of zij dan de oudste van de gemeente komen. En een gelovig gebed over hem uitbidden en laten zalven. Dat staat er niet voor niets. Toen ik er las, dacht ik ook, ja, weet je wat we vaak doen? Iemand is ziek, laten we ervoor bidden. Hier staat, als je ziek bent, moet jij de oudste vragen. Dat vraagt iets van jezelf. Dat verwacht jij, als de oudste bidt, dat je genezen wordt. Dus als iemand zegt, ja, maar de oudsten komen nooit langs om te bidden. Vraag ze eens. Ga niet wachten, dan weer de zielenpoot. Eén, heb geduld. 2, ken het woord. Want om beproevingen te doorstaan, moet je het woord kennen. Kijk naar Jezus. Als je kijkt hoe Jezus de woestijn inging, werd hij meerdere malen beproefd door de Satan. Meerdere malen. En telkens, als de Satan, die pakt dingen uit het woord, verdraait ze. En Jezus gaf antwoord vanuit het woord. Elke keer als hij beproefd werd, geeft hij antwoord vanuit het woord. Omdat hij de waarheid, hij is de waarheid, hij kent de waarheid en hij spreekt de waarheid. Jezus deed ons het voort. Op het moment dat jij in de beproeving zit, op het moment dat jij aangevallen wordt, dan als jij het woord kent, kun je wapenen. Dan kun je tegen gaan spreken. Daarom moet je het woord kennen. Want als jij het woord niet kent, kun je de ander sowieso niet helpen. En de derde is, blijf in verbinding met elkaar. Blijf in verbinding met elkaar. Op het moment dat je mensen aanspreekt, spreek je het aan op hun slechte gedrag. Niet op de persoon, want je hebt de persoon lief. Nee, je spreekt ze aan op hun gedrag. Dat is gewoon leiderschapsprincipes. Maar dat kan alleen maar als je verbinding met iemand hebt. Ik kan iemand wel aanspreken die mij niet kent, maar dan denk ik, wat moet jij? Op het moment dat als je mensen om je heen hebt, wij hebben dat onder andere in connectgroepen, die wij 1 keer in 2 weken bij elkaar komen, dan kun je ook inspreken op je leven, je kunt zorg dragen voor elkaar. Als je nog niet in de connect zit, geef dat dan op via de site. Want dan kunnen we zorg dragen voor elkaar. Je kunt elkaar helpen bij de waarheid te blijven. Je kunt elkaar helpen en dat betekent ook, zelfs gaat dat nog verder, hè? Stel iemand gaat de kerk uit. Stel, iemand gaat de kerk uit en ik denk, ja, ik ben helemaal klaar met dat geloof. Blijf in verbinding, blijf in relatie, blijf hem opzoeken. Tuurlijk, is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar laten we niet kerkjes spelen en alleen maar mooi hier binnen. Nee, laten we naar de buitenkant, naar buiten gaan. Want daar zijn de mensen die Jezus niet kennen. En dan hoor ik mensen zeggen, ja, maar je weet niet, iemand die weggegaan, je weet niet wat die gedaan heeft. Interesseert me ook niet. Dat staat op, de Bijbel zegt ook niet van, dat Jezus, ziet er voor je, dat Jezus zegt, je weet niet wat die mensen mij gedaan, laat maar zitten. Nee, Jezus deed vanuit liefde. Als Jezus dat dacht, waren wij verloren. Maar je bent gered, omdat Jezus, ondanks wat jij Jezus aangedaan hebt, ondanks. Hij is geslagen. Hij is mishandeld. Hij is, noem het allemaal maar op. En nog ging hij aan dat kruis voor jou. Alleen maar voor jou, omdat hij jou lief heeft. Omdat hij ging voor jou aan dat kruis. Hij overwon de dood, zodat wij in vrijheid kunnen leven. Dat is wie Jezus is. Dat is wat hij wil doen. Jullie mogen gaan staan. Ik geloof, mensen, dat je echt vanuit verbinding... Dus niet verlies ook de visie, hè. De visie van leven is ook... dat wij verbonden zijn met God en met elkaar. Vanuit verbinding, dat we elkaar aan durven spreken. Dat we de waarheid durven spreken. Niet op de persoon, maar op het slechte gedrag van wat mensen afwijkt, afleidt van de waarheid. Laten we elkaar scherp houden. Want Jezus komt spoedig. Jezus komt spoedig. Het kan morgen zijn. Ik weet het niet. Er is een hele theorie over, maar die weten het niet. Natuurlijk kun je zien in de Bijbel staat een aantal dingen die zullen gebeuren voordat Jezus terugkomt. En een aantal dingen zijn gaande. Maar we weten niet wanneer die komt. Dat weten we niet. Maar ben je er klaar voor? Ben je er klaar voor? Weet je, ben je gered? Ben je gered als hij nu terugkomt? Dat is de vraag. Ik heb één oproep. Vanuit Jacobus kun je heel veel doen. Maar er is maar één belangrijk en dat is, ben jij gered, ja of nee? En als jij Jezus nog niet kent en je wil hem leren kennen, steek dan even kort je hand op. Iedereen zal zijn hoofd even buigen. En dan ga ik voor je bidden. Als je Jezus wil leren kennen en je kent hem nog niet, steek dan even kort je hand op. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ik ga voor jullie bidden. Heer, dank u wel, Heer, dat u de weg en de waarheid bent en het leven. Heer, dank u wel voor de mensen die hun hand opgestoken hebben, Heer. En ik bid ook over hen uit dat hun leven op dit moment gered is. Dat ze gered zijn, dat ze u zullen leren kennen. Omdat u voor hun aan het kruis bent gegaan. De dood hebt overwonnen en dat ze in vrijheid kunnen leven. Heer, en ik bid op dit moment, Heer, dat ze hongerig zullen zijn. Heilige Geest, op dit moment, kom met uw liefde. Kom met uw kracht. Kom met uw wijsheid. Dat ze hongerig zullen zijn naar het woord. Dat ze het woord zullen pakken, zullen opeten. En zullen gebruiken om te blijven staan in de beproeving en de lijden in deze wereld. Heer, dank u wel, Heer, voor vanochtend. Heer, dank u wel voor alle mensen die gekomen zijn. Heer, en ik bid de zegen uit over hun leven op dit moment in de naam van Jezus. En ik zeg, heb geduld, wees standvastig, want de Heer komt spoedig. Amen.